Goedenavond, lieve mensen. Wat een zegen, een voorrecht dat we met zo'n heel nieuw boek mogen beginnen. Zo'n belangrijk Bijbelboek. Het is moeilijk om daar onderscheid in te maken of het een nou belangrijker is dan het ander. Maar als we bedenken hoeveel vragen er vandaag leven in de christelijke wereld, waarvoor wij in het eerste plaats de eerste brief aan de Korintiërs opslaan, of het nou gaat over vragen van de positie van de vrouw in de gemeente, of vragen rond de geestesgaven, vragen rond gemeentetucht, vragen rond zulke essentiële waarheden als de opstanding, en zo kan ik nog wel even doorgaan, dan gaan we in de eerste plaats naar deze brief. Dus een heel bijzondere uitdaging voor ons allemaal om ons te verdiepen in het onderwijs dat de apostel Paulus ons hier geeft. We hopen dat te doen in 16 avonden, maar dat wil niet zeggen dat wij precies de 16 hoofdstukken volgen, want sommige zijn veel kleiner en andere veel groter. Zo lezen wij vanavond de eerste 25 versen van het eerste hoofdstuk. En de trouwe bezoekers van deze avonden weten dat ik dat doe uit de Telos-vertaling. U kunt het op dit blaadje volgen in de NBG-vertaling. Maar als u een NBV of een Statenvertaling bij u hebt, dat is allemaal goed. Het zijn allemaal maar vertalingen. 1 Korinthe 1 vanaf het eerste vers. Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen, met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus, dat u in alles rijk geworden bent in hem, in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus onder u bevestigd is, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u vast aan één gesloten bent, één van denken en één van bedoeling. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niemand kan zeggen dat u tot mijn naam gedoopt bent. Ik heb ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt, verder weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het inzicht van de verstandigen teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven. Immers Joden begeren tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken Christus de gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid. Maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot hiertoe uit het woord van God. Het is altijd goed als je aan zo'n brief begint om je eerst eens kort te verdiepen in de achtergronden ervan. Als u de Telers-vertaling hebt, dan kunt u dat in de aanhef boven deze brief ook vervolgen. De brief moet geschreven zijn, dat kun je reconstrueren uit wat voor bijzonderheden wij in de brief vinden, vooral in het laatste hoofdstuk, en ook uit wat we lezen in het boek Handelingen. De brief moet geschreven zijn tijdens de derde zendingsreis. Sommigen zeggen dat was in het jaar 56, anderen in 54 van onze jaartelling. In elk geval zo'n 2 of 3 jaar na het uitvoerige bezoek dat Paulus aan de gemeente in Korinthe heeft gebracht. Dat vindt u, of beter gezegd, aan Korinthe heeft gebracht en daardoor ontstond er een gemeente in die stad. Dat vindt u in Handelingen 18. Paulus is daar geruime tijd geweest. Tijdens die derde zendingsreis is Paulus geruime tijd in Efeze geweest. Daarover lezen wij in Handelingen 19. En tijdens dat verblijf, als de reconstructie klopt, maar zo wordt het algemeen aangenomen, moet Paulus deze brief geschreven hebben aan de Korintiërs. Korinthe, dat is de hoofdstad van een van de Griekse provincies, de provincie Achaïe, die meermalen in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Als hoofdstad was het ook de residentie van de stadhouder, die we ook terugvinden in die geschiedenis in Handelingen 18. Bijzonder is trouwens, dat zullen we direct zien in het tweede vers, dat de brief niet alleen gericht is aan de Korintiërs. Er staat met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dat vind je zo in geen enkele andere brief. En ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de Heilige Geest hier in het bijzonder aanduidt dat het onderwijs dat aan de Korintiërs wordt gericht niet alleen maar voor hen was. Dat geldt natuurlijk voor alle brieven van Paulus, maar hier is het wel in het bijzonder nodig om te benadrukken dat de beginselen van God die in deze brief uiteengezet worden voor alle christenen gelden. Op elke plaats, je kunt eraan toevoegen in welke tijd, in welke generatie dan ook. En trouwens, we vinden ook meermalen in deze brief een uitdrukking als zoals ik aan alle gemeenten leer. Deze brief heeft een universele betekenis. Dat geldt nogmaals voor alle brieven. Maar hier is het wel bijzonder nuttig dat dat zo benadrukt wordt. Nu kennen wij in onze Bijbel 2 brieven aan de Korintiërs. Maar het is best mogelijk, dat hebben althans velen vermoed, dat er meer correspondentie is geweest. Ik noem u dat even kort. In hoofdstuk 5, vers 9... zegt Paulus, ik heb u in de brief geschreven dat u geen omgang moet hebben met hoereres. Nou, dat kun je eigenlijk in deze brief niet vinden. Het wijst erop dat Paulus al eerder aan die Korintiërs zou hebben geschreven. En wat wij de eerste Korintiërsbrief noemen, zou dan eigenlijk de tweede zijn. En wat wij de tweede noemen, zou de derde en misschien zelfs wel de vierde kunnen zijn. Want Paulus schrijft in die vierde brief, in die tweede, hoe je het noemen wilt, een paar keer dat hij met tranen hen al eens geschreven had. En ja, die eerste Korinthebrief is toch niet echt zo'n tranenbrief. We weten het niet. Misschien zijn er 2 brieven verloren gegaan. In elk geval betekent dat dat de Heilige Geest het niet nodig vond die brieven voor ons na te laten. Dus we houden het maar bij deze 2 geïnspireerde geschriften die door goddelijke bestiering ook in de kanon zijn terechtgekomen. Het is ook vaak belangrijk om te vragen, wat was nou de aanleiding tot het schrijven van een brief? Want de brieven van Paulus of van de andere apostelen zijn nooit, laat ik maar zeggen, dogmatische uiteenzettingen over een thema waarvan zo'n apostel dacht, dat vinden ze misschien wel interessant. Er was altijd een aanleiding voor. En in Korinthe waren er 2 aanleidingen, waardoor die brief ook precies in 2 delen uiteenvalt. De eerste aanleiding was dat hij geruchten over de Korintiërs had vernomen. Als ik zeg Korintiërs, dan bedoel ik natuurlijk steeds de gelovigen in Korinthe. Die geruchten, daar lezen we al over in hoofdstuk 1 vers 11. De huisgenoten van Chloe hadden hem allerlei dingen over de Korintiërs verteld. Later in hoofdstuk 11 verwijst hij nog eens een keer naar dingen die hij over hen gehoord heeft. En die geruchten, die slaan eigenlijk op drie belangrijke thema's. In de eerste plaats had hij gehoord dat er twisten onder hen waren. Daarover gaat het heel in het bijzonder in de eerste vier hoofdstukken. Belangrijk thema. Blijkbaar dat er vier hoofdstukken aan gewijd worden. Terwijl ook allerlei andere thema's trouwens tegelijkertijd aan de orde komen. Dat zullen we zo wel zien. Twisten, verdeeldheid. Dat is ook vooral het onderwerp voor vanavond. Ten tweede had hij gehoord dat er een geval van ontucht in hun midden was opgedoken waar ze eigenlijk weinig aan gedaan hadden. Daar gaat hoofdstuk 5 over. En verder had hij nog gehoord van rechtszaken die ze onder elkaar hadden waarvoor ze de wereldlijke rechter ingeschakeld hadden. Daar gaat hoofdstuk 6 over. Dat is dus het eerste grote deel van de brief. Na de inleiding in vers 1 tot 9 gaat het verder over deze geruchten die hij over de Korintiërs had vernomen. Het tweede deel begint bij hoofdstuk 7. En daar vindt u in vers 1 dat de Korintiërs blijkbaar een brief geschreven hadden aan de apostel met een aantal vragen. Je kunt die vragen precies reconstrueren, want elk nieuw gedeelte begint met de woorden wat nu betreft. Zo begint het in hoofdstuk 7, wat nu die kwestie van het huwelijk en alles daaromheen en echtscheiding betreft. En dan behandelt hij de vragen die zij daarover blijkbaar hadden. Heel uitvoerig in hoofdstuk 7. Dan komt er weer zo'n wat nu betreft. En dan gaat het over afgoden eten en afgoden offers eten. En in verband daarmee spreekt Paulus ook over het avondmaal. Dat is hoofdstuk 8 tot 11. Wat nu betreft de genadegaven. Volgend punt op hun vragenlijstje. Daarover handelen hoofdstuk 12 tot 14. Hoofdstuk 15 gaat het over de opstanding. Hoofdstuk 16 over een inzameling. En Apollos, waar ze ook dingen over wilden weten. Jongen, wat zijn we blij met dat vragenlijstje van de Korintiërs. Want daardoor hebben wij die antwoorden nog steeds vandaag in onze Bijbel staan. Maar eerst moet hij een aantal dingen van zijn hart. Hij moet ze kwijt. Dat zijn de dingen die hij bij geruchten vernomen had. En die hem danig dwars zitten. Maar daar komen we zo op. We kijken eerst naar die inleiding in vers 1 tot 9. Want die bevat ook een aantal buitengewoon belangrijke lessen. Paulus, geroepen apostel, daar begint het al meteen. Want we zullen deze brief zien en ook in de tweede brief nog sterker. Dat Paulus' apostelschap in twijfel getrokken werd. Dat gebeurde altijd door mensen die het met Paulus niet eens waren. En als dan de anderen zeiden, ja maar Paulus heeft het gezegd. Dan reageerden die dwaalleraars met, nou ja, Paulus dat is toch eigenlijk geen echte apostel. Hij hoort niet tot de 12. Hij heeft nooit een rechtstreekse opdracht van Jezus gekregen of wat ze ook mochten zeggen. Nou, Paulus begint al meteen met geroepen apostel. Hij is door Jezus Christus zelf geroepen tot dit apostelschap. Dat kan niemand hem afnemen. Hij verbindt zich met Sosthenes, die bij hem is. Dat doet hij heel vaak. We zeggen het is de brief van Paulus en niet de brief van Paulus en Sosthenes. Sosthenes was ook maar gewoon een broeder. Daar is verder niks mis mee, maar hij is niet de man die met apostolisch gezag zijn handtekening onder deze brief kan zetten. Maar hij was iemand uit Korinthe. We vinden hem terug in Handelingen 18 vers 17. En hij neemt dus de gelegenheid waar om de groeten over te brengen aan deze gemeente. Die hier genoemd wordt de gemeente van God. Tamelijk uniek in de aanhef van de brieven. U moet bedenken, het woord gemeente, wij kennen het trouwens ook nog steeds in tweeërlei betekenis. Een christelijke gemeente, maar ook de burgerlijke gemeente. Dat had je toen eigenlijk ook. In Handelingen komt het woord ook voor in die oude betekenis, Handelingen 19, het woord van de volksvergadering. In Handelingen 19 komt de ecclesia, dat is dat Griekse woord, die komt daar bij elkaar. Het woord was dus heel vertrouwd in de taal, net zoals voor ons vertrouwd is. Maar Paulus beklemtoont hier, God heeft zijn eigen gemeente. Ecclesia komt van een werkwoord dat betekent roepen uit. En dat betekent dan bijeenroepen. Maar zo'n volksvergadering betekende dat de hele stadsbewonersaantal werd bijeengeroepen. Zo heeft God ook uit de volkeren zijn gemeente bijeengeroepen. De gemeente zijn diegenen die uit Israël en uit de volkeren bijeengeroepen zijn om samen dat ene nieuwtestamentische volk van God te vormen. De gemeente van God in Korinthis aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Wij vinden dat we met dat woord heilig maar heel zuinig moeten zijn. En ik moet u eerlijk zeggen, als het gaat om onze praktijk, de praktijk van onze geloofswandel, dan is het ook goed om daar maar voorzichtig mee om te springen. Maar je moet positie en praktijk nooit verwarren. Of zoals dat in bepaalde kringen heet, staat en stand. Als het over onze stand gaat, over onze geloofspraktijk, dan zijn we nog bepaald niet zo heilig. Als het gaat om onze staat, onze positie in Christus, dan kan Paulus, zelfs deze Korintiërs, over wie hij later zoveel nare dingen heeft te vertellen, toch gerust aanspreken als geroepen heiligen. Zoals hij een geroepen apostel is, zo waren zij door Gods roeping heiligen. Niet om wat ze in de praktijk waren, maar om wat ze in Christus voor God waren. Belangrijk om te onderscheiden. En dan die zin die ik al noemde, met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Het is een universele brief voor allen die het maar willen horen. Zowel hun als onze Heer. Het is wel heel merkwaardig. Misschien is het u bij het lezen al opgevallen hoe vaak hier gesproken wordt over Jezus als Heer. In vers 2 tot 10 maar liefst 6 keer. Heer of Heer Jezus Christus. Als dat zo intensief gebeurt, dan verwijst dat altijd naar zijn heerschappij. Hij is tot Heer en tot Christus over alles gemaakt, maar ook tot Heer en tot Christus over onze levens. Bij voorbaat zet Paulus daarmee de toon voor deze brief. Bij alle vraagstukken die aan de orde komen, is dit een buitengewoon belangrijk punt. Wij staan onder de heerschappij van Christus. Hoe wij de dingen hebben te doen in ons eigen leven of in de gemeente wordt niet aan onze beleefdheid of inzichten overgelaten. Als mensen die staan onder de heerschappij van Jezus Christus hebben wij te gehoorzamen aan de beginselen van dat woord van God. Dan volgt de gewone groet, genade zij u en vrede, zowel van God die onze Vader is, als van hem die daar zit in de rechterhand van God in de troon, onze Heer Jezus Christus. En dan in vers 4 tot 9 begint Paulus met het danken voor die Korintiërs. Lieve mensen, wat is dat? Een belangrijke boodschap. Paulus had heel veel op hen aan te merken. Er was onnoemelijk veel mis. Maar zelfs bij gelovigen waar zoveel mis is, is er altijd iets waar je voor kan danken. En het is goed om je dat in te prenten. Als je nou als ouderlingen op bezoek moet met mensen waar ook in jouw gemeente, waar ook heel veel mis is, dan is het goed om onderweg eens te bedenken, waar zou ik nou de Heere God voor kunnen danken wat betreft deze mensen. Nou, laten we één ding heel duidelijk zeggen. Hij dankt natuurlijk niet voor de praktische geestelijke toestand waarin ze zich bevonden. Wat dat betreft was ze eerder te huilen dan te danken. Maar je kunt altijd danken voor wat mensen in Christus zijn. Om wat de genade van God in het leven van mensen doet. Om de zegeningen die God aan mensen geeft. En daar gaat het hier om. Hij dankt voor de rijkdommen die deze Korintiërs in Christus mochten bezitten. Ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade van God. Dus niet uw eigen verantwoordelijkheid en wat u daarmee doet. Maar de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dat u in alles rijk geworden bent in hem, in Christus. Het is goed om te bedenken dat elke geestelijke rijkdom die wij hebben nooit ons persoonlijk eigendom wordt. Alsof we daarmee aan de haal kunnen gaan los van Christus. We hebben het altijd in hem. In alle woord, dat is het gesproken woord dat tot hen was gekomen. En in alle kennis, dat hoef je nog helemaal niet negatief op te vatten zoals later in hoofdstuk 8 de kennis maakt opgeblazen. Nee, ze hadden kennis van de dingen van God. Laat dat maar rustig staan. Zoals het getuigenis van Christus, ik denk dat dat hier is, het getuigenis omtrent Christus ook onder u bevestigd is. Ze hadden wonderschone dingen gehoord omtrent de Heer Jezus Christus. Daar hadden ze kennis van. Dankzij het gesproken woord. Dat was hun rijkdom. Begin dan met het goede op te noemen. Ze kenden de dingen van God in velerlei opzichten. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Dat is een mooie uitspraak, hè? Sommigen van u denken misschien wel dat mensen die heel bijzondere genadegaven hebben, dan ook wel bijzonder geestelijke mensen moeten zijn. Nou, u ziet hier aan die Korintiërs dat je alle genadegaven kunt hebben en toch een zeer ongeestelijk stelletje kunt zijn. Als je zo alles eens optelt wat deze mensen allemaal, waar ze de fout in gegaan waren. En toch, als het aan God lag, hij had ze niets onthouden van zijn zegeningen. Wat die genadegaven inhouden komt pas veel verderop in hoofdstuk 12 tot 14. Maar hij zegt nu al dat ze een rijkdom aan genadegaven in hun midden hadden. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, die u ook zal bevestigen tot het einde toe. De openbaring van Jezus Christus is gewoon een uitdrukking voor zijn wederkomst. Wat ze hadden, dat moesten ze vasthouden tot de dag van de wederkomst van Christus. Wanneer hij zal geopenbaard worden van de hemel. Maar die openbaring van onze Heer Jezus Christus is verbonden met wat in vers 8 heet de dag van onze Heer Jezus Christus. En dat is een uitdrukking voor wat elders genoemd wordt de rechterstoel van God of van Christus. In Romeinen 14 vers 10 en in 2 Korinthe 5 vers 10 lezen we over die rechterstoel. En verderop in deze brief, in hoofdstuk 4, zal hij spreken over de menselijke dag. Daarmee bedoelt hij een menselijk gericht. In vers 3, er staat letterlijk ook dag. Tegenover het goddelijk gericht. Dag, denk maar aan het Duitse woord Reichstag, daar klinkt dat ook nog in door. Een dag kan ook zijn een bijeenkomst, zoals van een rechtbank. De dag van Jezus Christus is de dag waarop hij zal beoordelen wat wij met alle zegeningen en rijkdommen die wij hebben ontvangen gedaan hebben. Paulus wil het hier niet te veel op die verantwoordelijkheid gooien. Hij heeft het nog steeds over hun zegeningen. Christus zal u ook bevestigen tot het einde toe. Aan hem ligt het niet. Hij zal u vast laten staan in het bezit van al deze rijkdommen en zegeningen. Zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. Zodat er niets is waarvoor hij u zou moeten straffen. Maar dan hebben we het, voeg ik eraan toe, nog steeds over Gods soevereine genade. In onze levens. En voor de rest vanaf vers 10, dat zo dreigend begint met dat maar, daar gaat het over de andere kant van het plaatje, over onze verantwoordelijkheid. Maar we zijn nog niet helemaal aan dat maar toe, want vers 9 is bijzonder belangrijk, juist als bruggetje naar de vermaningen die vanaf hoofdstuk 1 vers 10 worden gegeven. Vers 9 zegt, God is getrouw. Heb je dat weer? Het hangt allemaal uiteindelijk van het trouw van God af. Als het van ons afhing, dan was alles verloren. En die trouwe God heeft ons geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Let erop dat hier staat, gemeenschap niet zoals de NBG-vertaling heeft, de gemeenschap met Jezus Christus, onze Heer, maar de gemeenschap van. Het zal best waar zijn dat de verdediger valt dat het betekent de gemeenschap met, maar ik denk dat het veel eer gaat om onze gemeenschap met elkaar. Het gaat niet om onze individuele gemeenschap met Christus. Het gaat om onze gemeenschap met elkaar die gekarakteriseerd wordt door Christus, dat wel. Hij is het bindende element. En waarom denk ik dat dat de echte uitleg is? Vanwege dat maar dat erop volgt. Er zijn allerlei vormen van gemeenschap denkbaar. Gemeenschap op basis van een bepaalde organisatie. Gemeenschap op basis van een geloofsbelijdenisgeschriften. Gemeenschap op basis van, noem het maar op, allerlei menselijke principes. Maar hier gaat het over een gemeenschap die gekarakteriseerd wordt door Christus, waarin hij het bindend element is. En hij tilt ons boven al die menselijke verschillen die wij maken tussen gemeentetypen en geloofsbelijdenisgeschriften. Hij tilt ons daarboven uit. Er is een gemeenschap die wij op zo'n avond als vanavond ook beleven, waar even al die kerkelijke verschillen er niets toe doen. En waar het enige dat ons werkelijk bindt, dat is wat wij in Christus bezitten. Dat wat ons samen bindt is nog niet eens een leer, niet eens onze al of niet vermeende bijbelgetrouwheid, wat ons bindt, is een persoon. Daarom hecht ik er zo aan dat het is de gemeenschap van Jezus Christus. Van Gods Zoon Jezus Christus. Het is de gemeenschap met elkaar. Maar een gemeenschap in hem en in niets anders. Dat is heel essentieel. En daartegenover vinden we nu een ander soort van gemeenschap die geen gemeenschap is. Nu beginnen we met dat eerste grote probleem dat hij met de Korintiërs heeft. De twisten die er onder hen zijn. Dat gaat door, heb ik al gezegd, tot het eind van hoofdstuk 4. Dus we hebben daar nog wel even de handen aan vol. Maar er zijn een paar andere rode draden die daar doorheen lopen. Want behalve dat hij het heeft over, laat ik het nou maar zo zeggen, de valse concurrentie die die Corinthiërs hadden aangebracht tussen Gods verschillende dienstknechten, waar tegenover Paulus dan duidelijk maakt wat de echte betekenis van die dienstknechten is en de echte verhouding van die dienstknechten tot elkaar, wat hun eigenlijke bediening is. Daarnaast heeft hij het ook, en dat vinden we hier al in hoofdstuk 1, over de wijsheid. De valse Griekse wijsheid en de ware wijsheid van Christus. En die twee thema's, hoe moet je tegen dienstknechten van God aankijken? Maar ook, wat is nou ware wijsheid tegenover alle valse vormen van wijsheid die wij om ons heen vinden? Die twee lopen als twee rode draden door deze eerste vier hoofdstukken heen. Maar ik vermaan u, broeders, dat door de naam van onze Heer Jezus Christus, dus weer meteen tegen die achtergrond van zijn heerschappij, gaat het maar niet om dat Paulus ontevreden is. Wat hier gebeurde is in strijd met de heerschappij die Christus over deze gelovigen had moeten hebben. Ik vermaan u dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn. Hetzelfde spreken. Dat betekent niet per se dat we over alles gelijk zouden denken. Als dat zo was, dan zouden we allemaal onze eigen kerk hebben. Dan zijn er geen twee onder ons die in alle opzichten exact gelijk denken. Hetzelfde spreken, dat is hier niet een kwestie van de juiste orthodoxie en de rechte leer. Hetzelfde spreken is dezelfde gezindheid hebben. Zoals je dat vindt in Filippenzen 2... hetzelfde te bedenken, noemt de apostel dat dan. En hij verklaart dat vanuit wat hij dan zegt in vers 5, die gezindheid van Christus. Mensen die allemaal vol zijn van de Heer Jezus, dat is de gemeenschap met elkaar, die gekenmerkt worden door Gods Zoon, Jezus Christus. Mensen die allemaal het hart vol hebben van Jezus Christus, die spreken Jezus Christus. Dat is hetzelfde spreken. Is het dan niet belangrijk hoe je denkt over allerlei kwesties die ook in deze brief aan de orde komen en je kunt er nog een heleboel bij bedenken? Ja, in de praktijk wel. We moeten samen afspreken hoe we gaan dopen, groot of klein. We moeten gaan afspreken welke rol de vrouwen hebben in de gemeente. We moeten gaan afspreken welke plaats we gaan geven aan de genadegaven. Je moet wel een paar afspraken maken. In dat opzicht ben ik heus niet zo naïef dat ik denk dat alle gelovigen in Krimpen makkelijk in één grote kerk bij elkaar zouden kunnen. Je zou onmiddellijk toch weer over dit soort dingen struikelen. En toch zouden wij allemaal kunnen leren hetzelfde te spreken. Dat is Christus te spreken. Hetzelfde, dan zijn er geen scheuringen. Scheuringen is hier niet hetzelfde als kerkscheuringen. In de eerste plaats waren de gemeenten in die tijd helemaal geen organisaties die konden opsplitsen. En dan weer twee nieuwe organisaties konden vormen. Scheuringen kunnen er ook onderhuids zijn. En daar gaat het hier om. Je zou misschien kunnen zeggen partijvorming. Verschillende stromingen binnen een gemeenschap die toch scherp tegenover elkaar staan. Deze gemeente was niet in verschillende brokstukken uit elkaar gevallen. Dat is in feite nog veel erger. Dat hebben wij natuurlijk in Nederland maar al te vaak beleefd. Vorig jaar nog 3 kerkscheuringen in dit kleine landje. In 3 verschillende kerkgemeenschappen. Dat is eigenlijk nog veel erger. Maar Paulus vindt het al erg genoeg als er onder de oppervlakte scheuringen zijn. Als binnen één gemeenschap de mensen wel bij elkaar blijven en er toch stromingen ontstaan die scherp tegenover elkaar staan. Paulus zegt, ik wil dat jullie allemaal vast aaneengesloten zijn. Je zou kunnen vertalen, allemaal in het gelid staan. Allemaal met de neuzen dezelfde kant uit. En dat is weer niet de kant van een of andere rechte leer, hoe belangrijk dat op zichzelf ook is, anders krijg ik daar weer vragen over. Daar gaat het niet om dat dat niet belangrijk is. Maar het is veel belangrijker dat we Christus spreken. En dan staan wij vast aaneengesloten. Eigenlijk betekent dat geheel geordend. Eén van denken en één van bedoeling. Eén van gezindheid, één van mentaliteit, één van grondhouding. Eén waar oogmerk. En dat is Christus. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Even een kleine opmerking. Ziet u dat hij hier precies vertelt waar hij die geruchten vandaan heeft? Ik kan wel verdrietig worden of mij ergeren aan mensen die vertellen, ik heb gehoord dat. En dan vraag ik, van wie heb je dat gehoord? Nou, dat vertel ik liever niet. Dan wil ik ook niet horen wat je te vertellen hebt. Als je je bronnen niet wil noemen, Als je niet wil vertellen waar je het vandaan hebt, dan kan je me alles wel vertellen. Dan kan iedereen wel zeggen, zegt er wordt over jou verteld dat. Ja, ik wil niet vertellen wie dat doet, maar Paulus zegt het ronduit. Als het dus niet waar is wat er gezegd is, dan kunnen ze zich vervoegen bij de huisgenoten van Chloe en zeggen, wat hebben jullie nou tegen Paulus verteld? Dat is ook belangrijk. Als u iets doorvertelt aan een ander, reken erop dat het doorverteld kan worden wat u gezegd hebt. Met naam en toenaam. Dat zal ons er misschien voor bewaren wat al te makkelijk geruchten rond te strooien. Die een ander kan controleren en die dan op uw eigen dak terugkomen. Dus vertel aan elkaar waar u het vandaan hebt als u een gerucht wilt toetsen. Dat kan ons helpen om voorzichtiger te zijn met het verspreiden van geruchten. Er zijn twisten onder u, er is verdeeldheid. Waar bestond dat uit? Dat ieder van u zegt, en dan komen al die stromingen. Eén stroming die was helemaal verzot op Paulus. Zijn leer, zijn persoonlijkheid, of wat het ook mogen zijn. Dat zijn mensen die zeiden, we zitten helemaal op die lijn van Paulus. De volgende zeiden, en dat was kennelijk ook iemand geweest die hen bezocht had, Apollos, die we ook in Handelingen 18 terugvinden. Die zeiden, nou nee, die bediening van Apollos die spreekt ons veel meer aan. De volgende zeiden, nee, wij horen meer bij Kefas. U weet, Kefas, dat komt van het Aramese Kefa, dat betekent steen. In het Grieks is dat Petrus. Kefas is de Aramese naam voor Petrus. Het kan best zijn dat de Joodse gelovigen in die gemeente waren. En dat daarom Petrus hier met zijn Joodse naam wordt aangeduid. Drie stromingen. En de vierde, daar zou u misschien van kunnen denken, nou dat waren goeie, want die zeiden ik ben van Christus. Dat waren de ergste van allemaal. Die maakte Christus tot hoofd van de partij. Je had vier stromingen. En die mensen die zeiden ik ben van Christus, die wilden juist van Paulus en van Kefas en Apollos niks weten. Die mensen kom je vandaag ook tegen. Die zeggen ik heb dat allemaal niet nodig. Ik kan zelf de Bijbel wel lezen. Ik lees nooit boeken over de Bijbel, want de Heilige Geest kan het mij ook wel duidelijk maken. Dat die mensen doen me altijd denken aan degene die zeggen ik ben van Christus. En Paulus, God heeft die dienstknechten niet voor niks gegeven. Paulus, Apollos en Kefas, wees er dankbaar voor. Het is Gods normale orde in de gemeente om ons te onderwijzen door zijn dienstknechten. En mensen die denken dat ze alles rechtstreeks van de Heere God kunnen ontvangen, zonder iemand nodig te hebben, die vergissen zich. God heeft leraar aan de gemeente gegeven. En zulke mensen, in het algemeen is mijn ervaring, leren ook niet veel over de schrift. Want het meeste wat we ontvangen hebben, hebben wij via anderen ontvangen. Die dienstknechten zijn heel belangrijk. Alleen je moet niet de domheid begaan om ze tegen elkaar uit te spelen. Je moet niet de domheid begaan om te menen dat één van hen de hele waarheid in pacht heeft, dat de anderen dwalen. Of als het alleen maar dat je bij de één meer thuis voelt en dat de ander een ander type bediening vertegenwoordigt, dat jou niet zo ligt. Je hebt het allemaal nodig. Het zou er zijn als de gemeente alleen maar uit Paulussen bestond. We hebben ook Apollossen en Petrussen nodig. Maar hier zien wij het grote gevaar wat later in de christenheid zo massaal is gebeurd. Christenen zijn uiteengegaan, en dat niet alleen maar als stromingen binnen de gemeente, maar als verschillende kerkgenootschappen. Omdat ze zich noemden naar een favoriete leider, en ik zal maar geen voorbeelden noemen, maar er zijn heel wat ismen in de christelijke wereld die naar geestelijke leiders genoemd zijn. Anderen noemen zich naar favoriete leringen, ik noem maar weer geen voorbeelden, maar bij sommigen kun je in de naam hun favoriete lering terugvinden. En bij anderen zijn het weer andere dingen. Maar als je iets favoriet gaat noemen, ben je in beginsel al sectarisch bezig. Want dat betekent dat je een keuze maakt. Het woord voor secte, heresis in het Grieks, betekent oorspronkelijk keuze. Je maakt een keuze. Je zegt, deze type van leer, die bevalt mij. Of nog erger, dat is de enige ware. En zo worden andere facetten van het onderwijs van Gods geest aan de kant geschoven. Dat is een keuze maken. Favoriet, dat is bepaalde leringen begunstigen. Favoriet, dat komt van favor, gunst. Dat is het wezen van alle sectarisme. Een secte hoeft helemaal niet een dwaalleer te zijn. Het gaat niet om ketterijen, dat heeft de Statenvertaling verkeerd. Dat woord betekent niet ketterij. Het kunnen zeer orthodoxe stromingen zijn. De fariseeën waren zo orthodox als ik weet niet wat. Hadden geen ketterijen. En toch waren ze een secte. Een stroming die zich binnen het grotere geheel afzette van andere stromingen. En of je nou van een grote kerk lid bent of van een kleine kerk. Als je favoriete leerling hebt, een favoriete leermeester. En je daarmee afgrenst van andere bijbelgetrouwe christenen. die evenzeer staan op die grondslag van het woord, ben je ten diepste sectarisch bezig. Gelukkig is dat sterk aan het veranderen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. In allerlei kerken en kringen en zulke avonden zijn er ook het bewijs van. Willen we graag naar elkaar leren luisteren. Want we hebben ontdekt dat allerlei elementen die in onze eigen traditie verwaarloosd zijn, bij anderen zijn terug te vinden. We leren van elkaar. Toen we een keuze maakten voor een bepaald type leerlingen, gingen we de vrijwillige armoede in. We zijn daar zoveel mee kwijtgeraakt. Niet alleen het sectarisme is hier in de kiem aangesproken, maar ook het klerikalisme. Dat betekent bepaalde mensen op een voetstuk zetten. Ze een positie geven waarbij je vergeet dat het maar gewone dienstknechten van God zijn. Dat is wat hier ook gebeurt. Je maakt er een geestelijke stand van. En de Rooms-Katholieke Kerk is natuurlijk heel sterk geworden, maar de reformatie heeft dat in sterke mate overgenomen. En dat was in de 16e eeuw misschien ook wel begrijpelijk, maar vandaag is het niet meer zo erg begrijpelijk. Gij zijt allen broeders, laat geen van u zich meester of rabbi of hoe je het ook noemen wilt, noemen. Klerikalisme en sectarisme wordt hier aangepakt. Paulus zegt dat zo, is Christus gedeeld? Heeft de een dit stukje van Christus te pakken en een ander heeft dat stukje van Christus te pakken in zijn stroming en richting? Of nog erger, is Paulus soms voor jullie gekruisigd? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? Ik had toen net zo kunnen zeggen Apollos of Kefas. Wij zijn maar gewone dienstknechten, zal hij ook in de volgende hoofdstukken zeggen. Wij doen niets anders dan jullie het woord van God doorgeven. Het gaat om Christus. Wij spreken allemaal Christus, of we nou Paulus, Apollos of Kefas heten. Hoe kunnen jullie je dan naar ons noemen? Wat een dwaasheid. Wij zijn slechts dienstknechten. Ik dank God dat ik tenminste niemand van jullie gedoopt heb. Crispus en Gaius. Oh ja, ook nog Stefanas en zijn huisgezin. Nou, verder niet. Zodat er tenminste niet te veel mensen Korinthe zijn die kunnen zeggen, weet je dat ik nog door Paulus gedoopt ben? Nou, ik hoor het menigmaal. Weet je nog dat ik door Ja. Nou, ik zou je vertellen, in Handelingen 10, als Petrus in het huis van Cornelius is, snijdt hij die hele mogelijkheid meteen af. Want als Cornelius en de zijnen tot geloof zijn gekomen en gedoopt moeten worden, dan laat Petrus dat over aan die anonieme broeders die bij hem zijn. Zodat niemand van die mensen kon zeggen, ik ben door Petrus gedoopt. Gewone anonieme broeders die met hem daar naartoe waren gegaan, die vraagt hij dat te doen. Paulus zegt, ik ben niet gezonden om te dopen. Ik ben gezonden om het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. Hier werd weer een overgang gemaakt naar het volgende gedeelte. En dan moet u even heel goed opletten. Want dit is buitengewoon belangrijk. Ik heb het evangelie niet verkondigd met wijsheid van woorden. In hoofdstuk 2 zal hij zeggen, dat hopen we de volgende keer te zien, dat hij kwam in vrees en in beven, vers 4 is dat. En mijn woorden, mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid. Het is frappant dat Paulus dat kort voordat hij in Korinthe kwam, in de stad Athene wel gedaan heeft. Ik geef daar nou geen oordeel over, maar ik stel het toch even vast. Toen hij daar op de Areopagus stond tussen die Griekse filosofen, probeerde hij het op hun manier. Hij knoopte aan bij hun geschriften. Hij viel hen aan op hun eigen argumenten. Hij zat helemaal op hun lijn. En ik zeg niet dat dat nooit eens zinvol en nuttig kan zijn. Maar het is frappant dat er in Athene nauwelijks iemand tot geloof kwam. We horen ook nooit dat daar een gemeente is ontstaan. En toen reisde hij van Athene naar Korinthe. En toen heeft de Heer hem duidelijk gemaakt, niet dat hij het aan Athene fout had gedaan, dat mag je niet zeggen, want dat zegt de schrift ook niet, maar wel dat hij het in Korinthe heel anders moest doen. Daar moest hij nou eens ophouden met het evangelie te verdedigen met behulp van logische argumenten. Dus helemaal aangepast aan de manier waarop die geleerde Korintiërs gewend waren met dat soort zaken om te gaan. De Heer zei, nou moet je het eens een keer doen op de meest onwaarschijnlijke manier die je kan voorstellen. Geen gloedvolle logische argumenten, geen scherp debat waarbij je die mensen vloert met je redeneringen, maar je verkondigt ze het woord van het kruis. Dat is voor ons niet zo makkelijk te snappen wat dat betekent. Sommigen van u hebben een kruisje om de hals hangen. Dat is een ereteken. In die wereld waarin Paulus werkte en predikte, was het een schande. Het kruis is een van de vreselijkste uitvindingen om mensen om het leven te brengen. Alleen de ergste misdadigers werden gekruisigd. Niet elke moordenaar werd gekruisigd, alleen de ergste moordenaars. Bijvoorbeeld een slaaf die zijn meester had om het leven gebracht. En nu komt Paulus vertellen, moet u zich voorstellen, het heil voor jullie mensen ligt in een gekruisigde. De enige manier om voor eeuwig behouden te worden, dat is door het geloof in een gekruisigde man. Wij kunnen haast ons niet meer indenken wat een enorme schok een dergelijke boodschap gaf. Denk erom, het gaat hier niet over het bloed van Christus. Het gaat hier niet over de waarheid van de verzoening. Het gaat hier niet over de dood van Christus en de betekenis voor onze verlossing. Het gaat hier over het kruis van Christus. En dat hoort allemaal bij elkaar, maar het is niet hetzelfde. Als het over het kruis gaat, dan denken wij aan de geweldige schande waarin Christus is gestorven. Theoretisch, als het aan ons gelegen had, dan had dat offer van de Heer Jezus een geweldige gebeurtenis kunnen worden, waar de hele wereld huilend omheen staat. Hij is daar voor onze zonde geofferd. Maar niet een kruis. Hij moest zichzelf geven als offer, maar waarom moest dat op een kruis? Dat is ook niet in de oud-testamentische wet zo aangeduid. Waarom moest dat op deze schandelijke wijze? Waarom moesten Joden en heidenen, Romeinen, samenspannen om de Heer Jezus op deze afschuwelijke wijze, menselijk gesproken, aan zijn einde te helpen? Dat is de boodschap van het kruis. Moet u eens voorstellen wat dat voor een Jood betekende. Paulus vertelde ze, die Jezus van Nazareth is de Messias waarover de oud-testamentische profeten hebben gesproken. En dan vervolgens vertelt hij ze dat die Messias aan het kruis is gestorven. Nou, dat is wat verder heet voor de Joden een ergernis. Niet in de zin van irriteren, daarom zegt de Telesvertaling een aanleiding tot vallen, zeg maar een struikelblok. Daar struikelden ze over. Een Messias die op deze wijze aan zijn eind is gekomen. Zij verwachten een Messias die hen van de Romeinen zou bevrijden, die het vrederijk zou stichten. Van vrede en gerechtigheid voor de hele aarde, zoals de engelen al gezongen hadden, vrede op aarde en mensen en welbehagen. Maar niet een Messias die aan een kruis sterft. Als een teken van zwakheid. Later in 2 Korinthe 13 zegt Paulus, Jezus is uit zwakheid gekruisigd. Zo hoorde de Jood de boodschap van het kruis. Het ging in tegen alles wat hij geloofde en wat hem dierbaar was. Nou moet u eens denken hoe een Griek dat hoort. Die weet van die verschrikkelijke misdadigers die gekruisigd werden en werden in die tijd onder de Romeinse heerschappij. Nou, de Grieken willen graag horen naar een groot denker. Iemand die veel te vertellen heeft. Een indrukwekkende boodschap. Maar van een God die mens wordt, dat vonden ze al vreselijk moeilijk. God die een menselijke gestalte aanneemt, oké. Maar een God die werkelijk een mens wordt van vlees en bloed? Ze keken nogal nadunkend neer op het lichamelijke. En dan een God die een lichaam aanneemt. En dan ook nog eens een keer met dat lichaam sterft aan dat schandelijke kruis. Nee, dat is de grootste dwaasheid. Voor de Jood lag het grote probleem van Jezus, de gekruisigde, hierin dat hij van de Messias kracht verwachtte. Een geweldige openbaring van goddelijke kracht waardoor de vijanden weken en het rijk gevestigd werd. Voor een Griek, als die Jezus werkelijk betekenis heeft, dan moet hij een wijsheid komen bieden die groter is dan de wijsheid die de Griekse filosofen tot dusver te bedden hadden gebracht. Maar in plaats daarvan kwam Paulus met een gekruisigde aanzetten. Dat is geen wijsheid, dat is de grootste dwaasheid. En dit is wat Paulus verkondigt. Weet u waarom hij dat nou zo verkondigt? Wat heeft dat nou met die twist onder hen te maken? Lieve mensen, twisten over welke leider nou ons het meest inspireert en welke we nou het meest moeten navolgen. Twisten over welke leer nou de juiste is en welke niet, waardoor die eindeloze sectarische verdeeldheid in de christenheid is binnengekomen, is allemaal werk van het vlees. Van ons zondige vlees. Die zondige natuur die wij nog altijd met ons meedragen. Je kunt er nog zo mooi over praten, maar klericalisme en sectarisme zijn werken van het vlees. En tegenover de werken van het vlees, en dat geldt dus ook voor wat de Joden zo graag wilden, dat was puur vleeselijk. En voor wat die Grieken zo graag wilden, dat was puur vleeselijk. Daarop heeft God maar één antwoord. Dat is in hoofdstuk 1 het kruis en in hoofdstuk 2 de Heilige Geest. Het kruis is immers het oordeel van God over alles wat van ons vlees is. En de Heilige Geest in hoofdstuk 2 staat tegenover alles wat van het vlees is. Denk maar aan Galaten 5. Vlees tegenover de geest. Dat is Gods antwoord. Eerst het kruis van Jezus Christus, in hoofdstuk 2 de Heilige Geest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan. Dus zeg maar voor de hele onbekeerde wereld om ons heen, dwaasheid. Nou, voor ons die behouden worden, is het kracht van God. Dwaasheid staat tegenover wijsheid. Zwakheid staat tegenover kracht. Paulus vat dat hier zo samen. Dwaasheid en kracht. Want er staat geschreven, en dan citeert hij uit het Oude Testament, uit Jesaja: ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan. Daar kun je denken aan die Grieken. Die wijsgeer, een filosofen, betekent letterlijk zij die de wijsheid liefhebben. God maakt een einde aan al die menselijke wijsheid, die op zichzelf best interessant en best nuttig is, maar er komt geen mens de hemel mee in. En ten tweede, waar is de schriftgeleerde? Dan denken we aan de Joden. Die hebben ook heel wat wijsheid te berde gebracht. Menigeen bestudeert met interesse die rabbijnse geschriften, vooral de Talmud. We zijn verbaasd over de hoeveelheid wijsheid die daar bij elkaar is gebracht. Maar het is allemaal wijsheid waarmee geen mens de hemel inkomt. Het is allemaal wijsheid waar je niet wijzer van wordt. Waar zijn zij, zegt Paulus? Waar is de redetwister van deze eeuw? Of het nou een Jood of een heiden is. Dat betekent eigenlijk, wat hebben ze te bieden? Wat hebben zij te bieden? Vergeleken met het kruis van Golgotha. Wat kunnen de wijzen van de Grieken en de schriftgeleerden van de Joden bieden? Kunnen zij dat bieden wat het kruis biedt? Eeuwige behoudenis? Eeuwige behoudenis? Dat is de grote vraag waar het om gaat. Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? God heeft de wijsheid van de wereld ontmaskerd. En nogmaals, wij sturen onze kinderen naar middelbare scholen en naar hogere opleidingen. En we laten ze kennis nemen van de wijsheid van deze wereld. Ik zou zeggen, wij kunnen ook niet anders. We leven niet op een eiland. We hebben te weten wat voor wereld wij leven. We kunnen daarin onze eigen talenten ontplooien. Ik denk maar vaak aan Daniël in Daniël 1, die knapper was in die wijsheid van Babylon dan wie ook van die andere jongens uit andere volkeren. Alleen die wijsheid legde nooit beslag op het hart van Daniël. Dat hart van Daniël was onder het beslag van het woord van God. En daarom zegt God, hij heeft die wijsheid ontmaskerd. Hij heeft laten zien dat het ten diepste dwaasheid is. Want een wijsheid die mensen niet werkelijk gelukkig kan maken en ze in de hemel kan brengen, is dwaasheid. Of het nou van de Joden of van de Grieken komt. God heeft er dwaasheid van gemaakt. Want daar in de wijsheid van God, dat wil zeggen God had dat zo beschikt, de wereld niet door de wijsheid, dat is die menselijke wijsheid, tot kennis van God is gekomen. Dat is een lastige zin. God heeft de mens genoeg mogelijkheden gegeven om tot kennis van God te komen. Denk maar aan Romeinen 1. Uit de schepping kunnen ze Gods eeuwige kracht en goddelijkheid doorzien. En door het geweten in Romeinen 2 kunnen ze ook van God wijd hebben. Maar en er staat ook hoewel ze God kennen, maar dit gaat om een ander kennen. In feite weten ze niks van God en begrijpen ze niks van God. En dat is de wijsheid van God, dat heeft hij zo beschikt. Hij heeft de mensen laten zien dat ze op die manier door menselijke wijsheid, of het nou Joods of Grieks is, niet tot de ware kennis van God kunnen komen. En dus moet er een andere manier komen. Dat is de manier van hem die gezegd heeft, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon van God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem bekendgemaakt. En dan gaat het niet alleen om de persoon van Jezus Christus, dan gaat het ook om Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de dwaasheid van de prediking. Mensen, bedenk goed, onze prediking zou niet dwaas zijn als wij het hadden over de edele persoon van Jezus Christus. Onze prediking zou niet dwaas zijn als we het zouden hebben over de bergreden. Dat wil een hele hoop mensen nog wel accepteren. Dat dat toch wel hoge en diepe wijsheid is. En er zijn ook wel heel wat christenen die niet verder kijken dan de bergreden en zich door het evangelie laten inspireren door al die prachtige beginselen die de Heer Jezus heeft ontvouwd. Dat zijn geen vijanden van Christus, maar ze zijn wel wat Filippenzen 3 noemt vijanden van het kruis van Christus. Ze willen graag horen wat een nobele persoon Jezus was en wat een nobele gedachte hij heeft ontvouwd. Maar ze willen niet horen over zijn kruis. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. De dwaasheid van de prediking is de prediking van het kruis. En niet alleen maar van de noblesse van de persoon en de prediking van Jezus. Maar die dwaasheid van het kruis is de weg waarlangs wij tot de behoudenis hebben mogen komen door het geloof. En dan gaat Paulus het nog eens rustig ontvouwen waar nou de verschillen in zitten. Joden begeren tekenen. Tekenen, ik had het net over kracht. Tekenen zijn een manifestatie van kracht. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, was dat de grote vraag voor de Joden. Is de kracht van God in hem? Zij zochten kracht. Een manifestatie van kracht. Een kracht zo groot dat de Romeinen verdreven zouden kunnen worden en het koninkrijk van God gevestigd zou worden. En Jezus zei ook zelf, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En hij deed vele wonderen en tekenen. Dus je zou zeggen, nou, die Joodse leiders kregen het op een presenteerblaadje aangeboden. En toch tot je stomme verbazing lees je in Matthäus 16 dat ze bij de Heer Jezus komen en zeggen, zou u niet eens een teken voor ons willen doen? Dat betekent, die mensen zochten tekenen, maar de tekenen die gebeurden, die zagen ze niet. Ze begrepen het niet. Ze konden het niet oppikken. Natuurlijk was er in de Heer Jezus geweldige kracht van God aanwezig. Maar hun ogen zaten verstopt, ze zagen het niet. In Johannes 6 heb je hetzelfde, vragen ze ook naar een teken. En dan zegt de Heer Jezus, het teken dat is dat Mozes jullie het brood uit de hemel gegeven heeft. En zo ben ik het brood dat uit de hemel is neergedaald, dat mijn leven geeft. Omdat jullie het leven zouden hebben. En dat begrijpen ze niet. En dan gaan de mensen weg en ze zeggen, deze reden is hard, wie kan haar horen? En dat willen ze niet horen. Dus deze mensen zochten naar kracht en die kracht was er. Maar ze zagen het niet, ze pikten het niet op. Die Grieken begeerden wijsheid. Als zij Jezus de maat nemen, met eerbied gezegd, dan is het om te zien in hoeverre zijn filosofieën de toets der kritiek kunnen doorstaan. In hoeverre die zich kunnen meten met de geweldige filosofische traditie van een Plato en Aristoteles en je noem ze maar op, die de Grieken hadden gekend. En opnieuw zeg ik, die wijsheid was er. Wij verdedigen vanavond dus niet het idee, Jezus was zo zwak en Jezus was zo onwijs, maar dat geeft allemaal niet, want wij zijn door hem gered. Helemaal niet. In hem was de kracht, het wordt even later gezegd, Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Maar een kracht Gods die natuurlijke ogen niet kunnen zien. En een wijsheid Gods die het natuurlijk verstand niet kan vatten. Dat is het punt. En de grote blokkade daarbij is het kruis. Een gekruisigde Messias, dat is een harde brok voor de Jood om te slikken. Een gekruisigde God, dat is een harde brok voor de Grieken om te slikken. En zo heeft God het beschikt. Zo heeft God het beschikt dat hij zijn kracht en zijn wijsheid in Christus zou openbaren. Paulus zegt in vers 23, wij prediken Christus de gekruisigde. Dat wil zeggen hier uitdrukkelijk in die hoedanigheid. Want let wel, er zijn vele andere hoedanigheden van Christus. Dat is net als in hoofdstuk 2, wij prediken Christus die gekruisigde. Dan hoor je vandaag ook mensen zeggen, dat is ook het enige wat ik predik. Nou, dat is heel eenzijdig. Waar is dan Christus de opgestane, waar is Christus de verheerlijkte? Dat zijn mensen die nou echt zo'n tekst uit zijn verband drukken. Hier zegt Paulus, voor deze Joden die kracht zochten en deze Grieken die wijsheid zochten. Voor hen is er maar één boodschap. Een boodschap die dwars door hun natuurlijke verlangens heen breekt. Dat is de boodschap van het kruis. Maar gelukkig dat er ook heleboel andere boodschappen zijn. Zoals opstanding en hemelvaart en verheerlijking en wederkomst. Dat hoort er ook allemaal bij. Wij moeten niet zeggen, wij prediken alleen maar Jezus en die gekruisigd. Maar als er zulke mensen als deze Joden en deze Grieken op ons afkomen, ja, dan prediken wij Jezus als de gekruisigde. En dan zijn we niet bang, of vinden mensen dat nog zo gek en of vinden ze dat nog zo grote schande, want dan zeggen we, in die schande ligt de grootste kracht van God en in de grootste wijsheid van God. Jezus Christus de gekruisigde, voor Joden een struikelblok, zeg ik nu maar. En voor volken een dwaasheid. Een struikelblok. Hoe kan een gekruisigde onze Messias zijn? Voor Grieken een dwaasheid. Hoe kan de grootste denker, die zogenaamd zelfs God zou zijn, aan een kruis geslagen worden? Maar voor de geroepenen zelf. Zie, daar heb je dat mooie woord weer. Die Corinthiërs waren geroepen heiligen. De geroepenen zelf, dat is de hele gemeente, bij elkaar geroepen. Dat zijn de christenen. Voor de christenen zelf, of ze nou uit de Joden of uit de Grieken stammen, Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Ja, wel degelijk. In hem is de ware kracht. En straks zal hij demonstreren als hij zal terugkomen en zijn vijanden zal doden met de adem van zijn mond. En het is de wijsheid van God die straks zichtbaar zal worden als dat hele heilsplan voor alle mensen helder zal worden. Dan zien we daar de diepste, diepste wijsheid van God. En alle andere vormen van wijsheden die geen mens de eeuwige behoudenis konden aanbrengen, zullen daarbij totaal verbleken. Dat zal God eenmaal maar investeren. Maar christenen zijn mensen die het nu al zien. Dat is het mooie. Wij zien het nu al. En dat heeft te maken met de Heilige Geest in hoofdstuk 2. Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaze van God, dat moet je natuurlijk tussen aanhalingstekens zetten. Er is bij God geen dwaasheid. Maar het dwaze van God, dat is dat wat in de ogen van de wereld dwaas is aan de goddelijke prediking. Dat is in werkelijkheid wijzer dan de mens. Wijzer dan de grootste wijsheid die welke wijsgeer ook naar voren heeft gebracht. En het zwakke van God, dat wat in de ogen van de mensen zwakheid is. Een God die zijn zoon in deze wereld stuurt en toelaat dat die zoon gekruisigd wordt. Dat wat in de ogen van de wereld zwak is, is in werkelijkheid sterker dan de mens. Tegen alle natuurlijke verwachtingen in, van de natuurlijke mens, Jood of Griek, manifesteert zich in deze zwakke en onwijze gekruisigde, zwak en onwijs naar de maatstaven van de wereld, de grootste kracht en de grootste wijsheid van God. We gaan de volgende keer verder met vers 26. Maar laat ik het nog even mogen terugdraaien. Naar die twisten en die scheuringen en die verdeeldheid die er onder de Corinthiërs waren. En die er ook al onder ons in veel opzichten nog zijn. Want als we het gesprek even wat dieper zouden maken, dan zou u toch al gauw zeggen misschien, ja, maar zoals wij dat toch al zien, zo is het toch wel het ware. Dan zijn we weer terug bij af. Tenzij dat we de prediking van het kruis gaan verstaan. Die in de eerste plaats de absolute veroordeling van ons natuurlijk vlees inhoudt. Met al zijn neigingen tot sectarisme. Want dat zit diep, diep, diep in ons vlees. Galaten 5, sectarisme is een van de werken van het vlees. En dat klericalisme, dat verering van grote geestelijke leiders, dat zit allemaal diep in ons vlees. En we zouden gaan begrijpen dat het kruis allemaal daar Gods antwoord op is. Dat God daar een eind aan maakt. Dat hij dat vlees in ons veroordeelt. Niet alleen maar onze boze werken, maar ook onze neigingen tot sectarisme en klericalisme. Die breekt hij bij de wortel af op het kruis van Golgotha. En ten tweede, als we allemaal zouden gaan verstaan dat de ware kracht en de ware wijsheid ligt niet in ons en niet in onze geloofsbelijdenisschriften en niet in onze rijke literatuur en niet in onze leiders en niet in onze kerksystemen, maar in een persoon met de naam Christus, dan zouden we veel gewonnen hebben. God zegene zijn woord, opdat de boodschap tot onze harten mag doordringen.